Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau Delight en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marije van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Vandaag zit ik in de studio met een welbekende gast van mij, vriendin en collega Jorien Ouweneel. Van harte welkom dat je ook weer aan wilde schuiven bij de Inspirerende Vrouwen podcast.
Dankjewel, fijn om hier weer te zijn.
Ja, Inspirerende Vrouwen, ben je zeker.
Dank je.
Kun je voor de luisteraar die jij nog niet kent eens vertellen wat je doet?
Wat ik doe, en misschien ook een beetje wie ik ben. Ja. ik ben Jorien Ouweneel inderdaad. Ik ben getrouwd met Chris. Ik woon in Gorinchem. En ik ben werkzaam als coach, therapeut. En ik heb daarin mijn eigen praktijk. Die zich in het bijzonder richt op mensen met een onvervulde kinderwens. Wat ik doe vanuit een stukje eigen ervaring daarin ook. En daarnaast ben ik nog kernbewoner bij een huis van hoop in Gorinchem. Dat doen we vrijwillig. En ik heb zo eigenlijk best een heel leuk, vol, mooi leven.
Ja, en jouw coachpraktijk heet ook Mijn Leven is Oké. Wat betekent dat?
Mijn Leven is Oké. En dan schrijf je dus die oké met de letters O en K. En dat spreek je inderdaad heel vaak uit als oké. En de O en de K staat ook voor ongewenst kinderloos. Dus het heeft dan zo een dubbele betekenis. En ik vind ergens, als je uiteindelijk kunt zeggen na een weg die je daarin toch vaak ook zelf moet gaan. Als je kunt zeggen, mijn leven is oké. En ik ben er oké mee met hoe het is, hoe ik ben, hoe de omstandigheden zijn. Het is misschien niet zoals je het zelf had gewild of gewenst, maar het is oké. Nou, dan heb je volgens mij een hele weg afgelegd. En dan heb je ook nog weer een hele mooie weg voor je. Dus vandaar dat ik die naam gekozen heb.
Ja, dat is wel heel bijzonder. We zijn ooit voor Klare Liefdestaal, de podcast, ook samen in gesprek gegaan. Hebben we zelfs een drieluik opgenomen. Van hoop naar wanhoop, door de wanhoop en op weg naar nieuwe hoop. Klopt. Was de drieluik. Daarin heb je ook je eigen verhaal verteld, ook het proces.
Ja.
Het is ook wel een heel proces geweest waarschijnlijk om uiteindelijk ook op het punt te komen dat je zegt, daar waar mijn leven nu staat, het is wel oké.
Ja, dat is echt niet iets wat je van het ene op het andere moment bereikt. En ik geloof ook echt dat tijd daarin heel veel doet en helpt. En je moet daarin zelf wat doen. Maar het is inderdaad een hele weg en een tijd die daartussen heeft gelegen. En ik geloof ook dat je bereikt je bestemming niet van A naar B. Daar zitten omwegen tussen. Ja. En bij mij heb ik die omwegen ook gehad om uiteindelijk te voelen en te merken, hé, maar dit is wel echt een stuk van mijn bestemming waar ik nu op beland ben. En ik geloof dat iedereen daarin zijn eigen weg en zijn eigen route heeft.
Ja, en het is wel een bestemming waarvan je vroeger nooit hebt gedacht dat je daaruit zou komen. Je daar nu zou staan.
Nee, zeker niet. Nee. Want ik had gewoon, zoals heel veel vrouwen en mensen dat hebben, een idee en een plaatje in mijn hoofd van hoe mijn toekomst eruit zou zien. En in mijn geval was dat dan ook echt wel het moederschap, zou daar een groot onderdeel van zijn. Ja, en dan heb je zo een beeld bij hoe dat leven dan is. En dat is in mijn geval inderdaad heel anders verlopen dan dat ik ooit zelf had verwacht. En ook nooit bedacht dus toen de tijd dat ik nu ben waar ik nu ben en doe wat ik nu doe.
Ja, en dat maakt het ook heel rijk. Hè? Ik start al met, je bent een hele inspirerende vrouw. Maar dat komt ook door die weg die je dus ook bewandeld hebt. Door alle hoogte- en dieptepunten, je worstelingen, je zoektochten. De behandelingen die jullie ook samen hebben gehad, de keuzes die je daarin ook hebt moeten maken of hebt mogen maken.
Ja, je wordt gewoon op een hele jonge leeftijd ergens al gedwongen om over bepaalde dingen na te denken, waar misschien mensen die, om maar even zo te zeggen, het normale pad bewandelen en met alle gangbare dingen daarin, beetje het huisje, boompje, beestje verhaal, dan beland je daar niet zo snel. En omdat, zoals in ons geval, mijn geval, het leven dan anders loopt dan dat je had gehoopt en verwacht, dan word je soort van ja, dat kun je heel lang uitstellen, maar uiteindelijk word je gedwongen om na te denken over bepaalde zaken en over de soort van bijna de kern van je bestaan. Van ja, wat doe ik hier dan?
En dat is echt een betekenisgeving, zeg maar. Echt gewoon van, wat als ik dus altijd dacht moeder te worden en ik laat geen kinderen na, wat is dan hetgeen wat ik wel na mag laten?
Of bijvoorbeeld,
hoe kan ik daarin van betekenis zijn?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, ik weet ook nog wel, we hebben voor de andere podcast, dus het is de vijfde podcast die we samen opnemen.
Ja.
Van Rouw naar Wouw hebben we ook samen een podcast opgenomen over rouwen. Rouwen in de zin van, hey, hoe deal je dus met rouw en verlies? En dat is me ook echt wel bijgebleven dat je ook deelde van, hey, maar je praktijk heet Mijn Leven is Oké. Je hebt je bestemming daarin ook ontdekt. Dat is iets heel kostbaars, denk ik. Ik denk dat veel mensen die in zo'n situatie zitten, als jij echt verlangen naar, en wat is dan ook de betekenis die ik mag geven aan het leven? Wat is dan mijn bestemming hier op aarde? Wat doe ik dan hier voor het leven wat me gegeven is? Wat mag ik daarin bijdragen? Maar ook wel dat je zei, hè, dat rouwen om het feit dat je nooit kinderen hebt gekregen, dat is wel een leven lang. Dat reist wel echt met je mee. Dat is echt een stuk integratie in je leven. Het is niet, hè, dat verwerk je even of dat leg je even, dan zet je ergens in een hoekje neer.
Ja.
En waar is dat plekje dan? Je geeft het een plekje. Nou, er is geen plekje. Maar het komt juist bij tijd en wijle komt het gewoon voorbij. En net waar je zelf zit in je levensfase of vrienden om je heen of wat er dan ook allemaal gebeurt. Dat lijkt me ook echt wel. Dus soms lijkt het me ook weer niet oké.
Nee, dat is ook zo. En dan zeg ik altijd, it's okay to be not okay. Ja. Het is ook, dat hoort er ook echt bij. Om gewoon periodes te hebben dat het even niet okay is. En mag dat ook. Hè? En daar komen we denk ik later ook nog wel op in deze podcast. Maar daar heb je je toe te verhouden steeds weer opnieuw. En daar gaat die weg dan ook over. Van hoe doe je dat? Hoe leer je dat? En dat gaat met vallen en opstaan. En gaandeweg wordt dat steeds makkelijker. Dat is misschien niet het goede woord.
Misschien beter herkennen.
Ja, precies dat. En je leert jezelf erin ook steeds beter kennen van wat je daarin dan nodig hebt, wat goed voor jou is. En hoe je dan ook wel weer, nou, dat merk ik aan mezelf, vrij snel daarna ook wel weer kunt zeggen, en het is oké. Zo is het, en het is oké.
Hey, en stel je voor dat iemand luistert en die staat echt aan het begin. Eigenlijk de vraag, durf ik dit proces ook echt aan te gaan? Van, hè, er is een kinderwens, je hebt wel of geen partner, het lukt wel of niet. En je merkt eigenlijk van, ik word erop aangesproken nu. Het appelleert eigenlijk in mijn hart van de uitnodiging. Ga dit proces aan. Durf de eerste stapje te zetten. Wat zou je zo iemand willen zeggen?
En bedoel je dan met van, durf je dit aan om het los te gaan laten? Of,
ja, of om erover te komen dat het een stukje lijden en verliezen in je leven is.
Ja. Ik denk dat voor die persoon die dat ergens voelt, ja, je op den duur ga je merken dat alles je veel energie kost. Dat dingen moeilijker zijn, dat het misschien moeilijker is om sociaal te doen in sociale omstandigheden. Dat je daar geen zin in hebt en behoefte hebt om je terug te trekken en gewoon in je eentje te zijn of een beetje af te schermen. Dat zijn wel signalen. En ik denk als je nou, daarin zit, dat merkt, ja, dan zou ik wel zeggen van, ga daarin vertragen. Want we hebben de neiging vaak als mensen om dan juist heel snel door te gaan en hup, toch maar weer verder en een volgend proces of een volgende poging, als je misschien behandelingen doet of wat ook. Maar ik merk en ik zie dat ook in mijn praktijk, gewoon dat vertragen op dat soort momenten juist heel erg helpt om bewuster te worden van wat je voelt en ook bewustere keuzes daarin te kunnen maken.
Ja. Hey, en komt het dan veel voor, onvruchtbaarheid?
Er is afgelopen jaar een onderzoek gedaan en het blijkt dat wereldwijd 1 op de 6 personen te maken heeft met onvruchtbaarheid.
1 op de 6 personen.
1 op de 6 personen. Ja, dus dat is echt best inderdaad heel veel. En dan, als je het even naar Nederland trekt, is het 1 op de 5 stellen die te maken heeft met vruchtbaarheidsproblemen. En van vruchtbaarheidsproblemen wordt gesproken op het moment dat je langer dan 12 maanden bezig bent om je kinderwens in vervulling te brengen op een natuurlijke manier. En als dat dan niet lukt, ja, dan ga je vaak naar een huisarts of naar een ziekenhuis of fertiliteitskliniek. En daar komt dan vaak uit onderzoek dat het in 30% van de gevallen aan de man ligt, 30% van de gevallen aan de vrouw, in weer 30% van de gevallen ligt bij beide een oorzaak. En in 10% van de gevallen wordt er geen oorzaak gevonden.
Zo. Ja. En die oorzaken, kunnen ze dan soms nog wel zeggen van, hey, er zijn behandelingen mogelijk.
Ja.
Waardoor er mogelijk wel met hulp dus een kindje zou kunnen ontstaan.
Ja. Ja, nou ja, dat is voor heel veel stellen gelukkig het geval inderdaad. Ja. Dat kan. Er is dan van die 5 stellen, zeg maar, bij 20% wordt die kinderwens uiteindelijk helemaal niet ingevuld.
Ja, dus dat is zeg maar, ja, dan weer 1/5 daarvan, zeg maar.
Ja.
Zo, maar dat is wel echt pittig, zeg. Gewoon de realisatie. We hebben de afgelopen maanden zoveel podcasts gehad over hormonen, over vruchtbaarheid, over zeg maar zwangerschap tot aan. Nou ja, dus deze kon niet ontbreken in het rijtje. In het boek Hormogelijk staat ook echt een kader met een link ook naar onze eerdere podcast. Oh ja. Omdat het, zeg maar, al hebben we het dus over de hormonen en over seksualiteit. Ja, dan hangt het altijd samen ook met vruchtbaarheid. En wellicht ook mensen, de vrouwen, gezinnen, partners die dan ook meeluisteren en zeggen van, hey, ja, bij ons is het gewoon nog niet gelukt of nou ja, misschien is het wel nooit gelukt.
Ja.
En dat is wel echt heel erg pittig om daar ook mee om te kunnen gaan. Van hey, hoe deal je daar dan mee? Merk je dat er nog veel schaamte omheen hangt?
Schaamte weet ik niet zozeer. Het is wel een taboe. Nog steeds. In hoeverre je er open over bent, in hoeverre mensen je ook daarin durven te bevragen, zeg maar. En het is ook een heel kwetsbaar onderwerp. Ja. Hè? Dus daar hangt het dan heel erg mee samen.
Ik denk dat heel veel mensen brutaal zullen zijn, of in ieder geval heel zonder erover na te denken, gelijk vragen, hey, aan wie ligt het dan?
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja,
moet ik dan aan denken, zeg hele maar, van wie is dan vraag. De schuldige, zeg maar.
Zo, ja, dat. Ja, hele pijnlijke vraag voor mensen die het betreft. En voor wie dat soms iets is waarvan ze samen hebben besloten, nou, dat gaan we niet wereldkundig maken, of dat hoeft niet iedereen te weten. Ja, maar dan sta je wel voor het blok, meteen.
Ja, door zo'n vraag.
Door zo'n vraag, ja, precies. Ja.
En wat vond jij fijn in hoe mensen er bij jullie mee omgingen?
Door er in ieder geval wel naar te vragen. Heel vaak wordt er niet naar gevraagd. En dan voel je dat er een soort van spanning is. Zo'n roze olifant in de kamer. En dan wordt er maar niet over gesproken. Of dat mensen wel zien dat er iets is, maar dan denken, nou, ik doe maar niks.
Yeah.
Ja, doe het maar wel. Dat is gewoon echt mijn belangrijkste tip eigenlijk. Doe het wel en vraag gewoon op een open manier. Dus als je daar een tip in nodig hebt, die begint altijd met hoe. Hoe is dit? Hoe ervaar jij dit? Hoe ga je hiermee om? Hoe speelt dit onderwerp voor jou nu? Nou, weet je, dat biedt gewoon heel veel open ruimte. Ook voor een ander om te zeggen, nou, dankjewel voor je vraag, maar ik heb er nu even niet zoveel zin in om daar antwoord op te geven. Ook oké. Okay.
Ja, ja.
En het biedt dus heel veel ruimte om juist wel iets te zeggen. En dan daarin, wat ik heel erg vaak tegenkom, ook in mijn praktijk wel, is dat er soms dan ook nog wel weer met oordeel geluisterd wordt. En dat is ook.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, ik heb een voorbeeld inderdaad dat er een dame was en die had thuis bij de familie verteld over hoe het met haar ging. En dat ze dus in coaching bij mij is en dergelijke. En dan een vraag terugkreeg van... ben je daar nou niet nog eens een keer klaar mee?
Oh ja.
Met het onderwerp, je weet het nu toch? Is het niet een keer klaar?
Heftig.
Ja, en dan eigenlijk... Ja, dat is zo'n enorme deksel op je neus... voor die dame die het betrof ook. Dat je in alle kwetsbaarheid iets deelt over jezelf... en dan zo te horen krijgt, ben je er niet een keer klaar mee... Dat biedt absoluut geen ruimte om het daar dan in de toekomst misschien nog eens een keer over te hebben. Of wat verder
nou,
verdiepend
keer
over.
Je mond wel.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat luister oordeelloos. Wees gewoon nieuwsgierig naar die persoon die tegenover je zit. Van joh, ja, hoe is dit voor je? En van die open vragen stellen. En ook... Geef geen tips. Heb je hier al over nagedacht? Oh, maar pleegzorg is ook heel goed. Weet je dat er heel veel mensen pleegkinderen... of heel veel pleegkinderen gezinnen nodig hebben? Of heb je al aan adoptie gedacht? Ja, natuurlijk heb je daar al over nagedacht. Iedereen die hiermee te maken heeft... heeft al over al die opties nagedacht. Maar dat allerliefste wat je wil, is een kind van jezelf. En dus meteen die vraag stellen... heb je daar al over nagedacht? Heb je dat misschien al gedaan? Oh, ga je vruchtbaarheid... Nee, daar heeft het allemaal. Het gaat erom dat je van je natuurlijke zelf en je eigen natuurlijke verlangen, wat je hebt met je partner, geen kind kunt krijgen. Ja. En dat doet pijn.
Ja.
En mag het daar ook over gaan.
Ja. Maar dan zit je echt aan de essentie van als mens zijnde vinden we het zo moeilijk om met lijden om te gaan. Met wat als iets wat je een ander wellicht ook wel gunt, als dat
zeker,
niet mogelijk is.
Zeker.
En juist vanuit onze eigen onmacht gaan we dus dit soort dingen zeggen.
Ja, meteen het lopen invullen en oplossingen bedenken. Want dan willen we toch het graagst. Want dan voelen we ons met elkaar weer een beetje fijn en gelukkig.
Ja
dat is zo.
En in deze kun je het gewoon niet fixen.
Nee, want die pijn die is er. Wat voor oplossing er uiteindelijk ook komt. En dat zie ik ook met mensen die uiteindelijk bijvoorbeeld wel via een fertiliteitsbehandeling... Vader of moeder mogen worden. Of die wel via adoptie een kindje krijgen. Ergens het feit dat het op een natuurlijke manier... zoals het oorspronkelijk bedoeld is, niet gelukt is... die pijn, die blijft altijd. Ja. Die vergeet je nooit meer.
Nee, dat is natuurlijk gek. Hè? Dus ik denk dat als je dat niet mee hebt gemaakt... dat je dat ook niet voor kunt stellen. Dat we zeg maar heel veel pijn en lijden en verdriet gewoon niet... daar kunnen we met ons hoofd niet bij... omdat je er zelf niet geweest bent. Dus
klopt.
Je dan dus inzien en aanvaarden dat sommige dingen dus zo moeilijk zijn, is dan gewoon ook onmogelijk wellicht zelfs.
Ja, dat is ook heel moeilijk inderdaad voor mensen die het niet meegemaakt hebben. Maar des te belangrijker is het dan dus juist om zonder oordeel daarin aanwezig te kunnen blijven. Ja. En ook het ongemak dus te kunnen verdragen van dat er soms geen oplossing is. En dan is het juist fijn dat iemand met je mee zucht of voor mijn part mee huilt en zegt... Gadverdarrie, ik vind het ook zo jammer voor jou en ik had het je zo gegund. Weet je, dat heelt, dat is fijn om te horen, dat doet je goed... Maar oplossingen of zo'n tip, of heb je daar... Ja, dat is goed bedoeld en heel lief... maar niet wat er dan vaak op dat moment nodig is.
Ja, dat is niet echt helpend.
Nee.
En dan leven wij in een maatschappij waarbij alles maakbaar lijkt.
Ja, dat is dus ook het hele lastige. En dat zie ik ook bij veel cliënten van mij... die ergens zo ook... opgegroeid zijn steeds meer met dat idee dat alles maakbaar is. En we studeren, we werken, we regelen dat, we fixen dat. En dit, dan gaan we alles doen wat er mogelijk is. We gaan naar het buitenland, we halen alle toeters en bellen uit de kast... om deze wens in vervulling te laten gaan. En ergens dan erachter komen... en ik heb soms echt cliënten waar dat echt jaren, dus die al jaren ermee bezig zijn... om zo die wensen in vervulling te laten gaan en op die manier. En er dan moet erachter komen van, het gaat niet werken... en ik ga hier eigenlijk helemaal kapot aan.
Ja. Ik zag met kerst afgelopen jaar dat op Instagram een stel voorbij komen... die dus een dekentje in kerstpapier ingepakt hadden... omdat ze ergens gelezen hadden dat dus... een soort van ritueel is, waardoor je eigenlijk de komst van een babytje al soort
manifesteert.
Voorbereid manifesteert. Ja. En toen dacht ik echt, zeg maar. Het is natuurlijk zeg maar, een heel mooi gebaar om aan een kindje te laten weten... je bent zo welkom.
Zeker.
Maar vanuit de gedachte, als we dat dus soort van in een daad... een soort van ritueel manifesteren... Mm-hmm. Dan gaat dit jaar, zeg maar, in het aankomende jaar ook daadwerkelijk ook gebeuren... dat er dus een kindje gaat ontstaan en dat we dat dit jaar zouden mogen ontvangen.
Ja, ja.
En dat raakt me heel erg. Ja, juist ook in dit kader van hey, waar zit het stuk... het is natuurlijk heel erg moeilijk. Het leven is niet maakbaar. Nee, het is heel moeilijk. Waarom de een wel, waarom de ander niet? Hoe
is
werkt dat?
Ja, en dat is bij mensen die dan uiteindelijk ook een fertiliteitsbehandeling gaan doen. Dan worden de kansen vergroot. Ja, maar uiteindelijk is het nog maar 25% kans dat zo'n behandeling aanslaat. En ik las vandaag nog ergens dat er in Nederland ongeveer 19.000 IVF-behandelingen gedaan worden per jaar... En daar worden dan iets meer dan 5000 kinderen uitgeboren.
Ja, dus dat is inderdaad 25%.
Maar daar zit dan nog niet bij, want je hebt bij een IVF-poging... heb je vaak ook meerdere embryo's en meerdere terugplaatsingen... voordat er dan echt een zwangerschap ontstaat.
Ja, dus het zijn drie terugplaatsingen per IVF-behandeling?
Nee.
Okay.
Je mag 3 IVF-behandelingen zijn verzekerd. Dat zijn 3 pogingen. En per poging heb je dan meerdere embryo's. En bij sommige mensen is dat er maar 1. Omdat de kwaliteit gewoon niet zo goed is. Maar bij sommige mensen zijn dat er ook 6. En dat betekent dan dus 6 terugplaatsingen. Eigenlijk 6 kansen. En bij de een slaat dan meteen de eerste aan. En bij de andere ben je er pas bij poging 6. Ja. Of helemaal niet, soms ook. Maar...
Binnen een mogelijk hebben het over de cyclus van een vrouw, de 4 fasen. Hoe je dat ook kunt integreren in je leven en hoe fijn dat het is dat je dat ook qua agendabeheer bijvoorbeeld daar ook bewust van bent. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die door de maand heen ervaren dat ze een heel andere energielevel hebben, minder veerkracht, lekkerder in de vel zit of juist niet. Ja, van alles. Maar als je dus een behandeltraject in gaat als vrouw zijn... dan moet je vaak ook hormonen gaan spuiten. Daar heb je zelf ook ervaring mee. Wat doet dat met je? Weet je dat nog?
Ik weet dat zelf ook nog wel best wel goed. Het is sowieso al heel apart dat je... als je dus zo'n vruchtbaarheidsbehandeling aangaat... in mijn geval was dat ICSI... Maar dan moet je eerst weer aan de pil.
Oh.
Ja, om je hele hormooncyclus soort van gereguleerd te krijgen. En zodat het ziekenhuis daar ook goed inzicht op heeft, zeg maar. En weet wanneer wat ingezet moet worden qua medicatie. Dus dan moet je eerst aan de pil om je cyclus weer stil te leggen eigenlijk.
Ja, stil te leggen.
Ja, en dan wordt het weer op gang gebracht door de hormonen... en dan dus heel erg gestimuleerd. En dat verschilt heel erg per persoon, hoor ik ook wel bij cliënten... dat de een dat meer of minder ervaart. Voor mezelf was dat wel... vond ik dat ook heel heftig. En gewoon, die hormonen deden mij absoluut geen goed in mijn gemoed. Ik kwam er ook heel erg door aan. En ik vond het helemaal niet fijn. Maar ik geloof dat voor mij is inmiddels al wel weer bijna 20 jaar geleden. Dat de medicatie tegenwoordig wel weer meer aangepast is op de persoon. En dat wel wat beter is geworden.
Ja.
Maar het doet je lijf geen goed.
Nee, en je gemoed en je emoties en je koppie, zeg maar.
Precies.
Dus die hormonen doen gewoon op alle fronten wat met je.
Zeker.
En met dat het je lichaam klaarmaakt om dus weer zo'n embryo te kunnen ontvangen.
Ja.
Want bij ICSI wordt er ook een embryo teruggeplaatst.
Ja, bij IVF is dat ook zo. Hè? Dan wordt het, bij IVF wordt het in zo'n petrischaaltje bij elkaar gebracht. En dan moet de zaadcel nog zelf het werk doen om zich te versmelten met de eicel. En bij ICSI wordt de zaadcel rechtstreeks ingebracht in de eicel. In de hoop dat daar dan bevruchting plaatsvindt.
Ja. Ongelooflijk wat ze allemaal kunnen tegenwoordig.
Ja, dat gaat heel ver en dat ontwikkelt zich nog steeds verder. Dus dat is ook wel echt iets om... in alert te blijven en ook als het je betreft... ook voor jezelf gewoon goed na te denken over... hoe ver wil ik hierin gaan? Wat vind ik medisch, ethisch verantwoord? Hoe sta ik daarin? En voor mijzelf en voor onszelf was het ook wel echt een proces waarin we zijn gaan nadenken over, ja, wat mag het ons allemaal kosten? Van onszelf, van onze relatie, in een soort spanning die het ook teweeg brengt. En ook, en dat klinkt dan heel gek, wat mag een kind me in dat geval kosten? Dat is een hele rare vraag waar je denk ik op een normale, gezonde manier zou je daar nooit zo bij stilstaan. Maar ergens is dat wel een vraag die ik mezelf ben gaan stellen. Van joh, ja, wat mag een kind me? En is dit mij dit alles waard? Geloof ik dat ik zonder een kind niks waard ben, bij bewijzen. En voor mij was dat echt, nee, dat is niet zo. Ik ben zonder kind net zo waardevol.
Maar dat is een hele spannende.
Zeker.
Omdat natuurlijk als je zegt van, hey, ik heb dat altijd willen worden, zeg maar, moeder zijn. Dat was echt gewoon de rol of de positie of de status of hoe je dat dan ook...
van je identiteit.
Ja, waarvan ik altijd dacht dat ik dat zou worden.
Klopt.
Als dat dan niet gebeurt, dan staat ook echt je hele zijn, eigenlijk je hele identiteit ondersteboven.
Zeker. Ja, dat is echt waar. En dat vraagt dus ook dan heel erg veel van je om daarmee mee om te gaan. En ook de vraag van, ja, inderdaad, wat, en die stel ik bij heel veel cliënten ook die bij mij komen, wat had je zo graag willen hebben? Wat betekent het moederschap of het vaderschap voor jou? En wat zou dat aan jouw leven toevoegen en hoe dan? Ik zeg wel eens, je kunt als je kinderen krijgt, kun je ook ergens een stuk van je jeugd en een soort van bijna overdoen. Of alles wat je misschien tekort bent gekomen in je eigen jeugd, kun je met je kinderen ook goed maken.
Ja.
En daarin dus ook weer een stukje voor jezelf helen. Nou, als je dus geen kinderen krijgt, ja, dan is dat verleden en wat je daarin tekort bent gekomen is nog steeds. Maar hoe heel je dat dan in het heden? Hoe ga je daarmee om? En wat zouden die kinderen daarin dan voor jou hebben betekend, ja of nee? En hoe ga je daar dan nu zelf vorm aan geven? Dus het is echt een proces waar denk ik voor mensen die het niet kennen en weten, veel meer bij komt kijken dan je zo aan de voorkant denkt.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een hele ontdekkingstocht. Je zei net ook vanuit, je gaat niet zomaar van A naar B. Ik had toevallig gisteren daar ook met iemand een gesprek over, dat ik zei, die lijn is nooit kaarsrecht omhoog. Of lineair,
precies.
Zeg maar. Gewoon van, je begint ergens en je weet dat je ergens uitkomt. Maar zeg maar, die weg van waar je ook in jouw proces zit, en we zitten allemaal op een bepaalde manier in proces. Dat is altijd met diepe kuilen en wellicht wat hogere bergen. En dan is de kunst om dat ook wel voor ogen te blijven houden waar je naartoe aan het gaan bent. Maar een proces van herstel of van integratie van rouw valt nooit te bevatten. Of valt nooit te regelen, valt nooit te controleren hoe je proces dan verloopt. Maar het is dus wel echt zo belangrijk dat je daarin jezelf realiseert van, het is zo goed om daarin ook zo'n proces dus te doorleven en aan te gaan.
Ja, absoluut. Dat is zeker waar. En het is ook echt zo, we zijn met elkaar en als maatschappij ook zo erg doelgericht geworden. In het kinderen krijgen wordt dat vaak ook bijna een doel op zich, om gewoon maar zo dat kind te krijgen, zeg maar. En als je het dan hebt over, ik heb wel eens, dat is even een zijstraatje, maar bij de ABN AMRO Bank, waar ik vroeger werkte, een leidinggevende gehad die ooit tegen mij heeft gezegd of ergens op heeft geschreven van, ja, bij Jorien gaat het niet zozeer om het doel, maar veel meer om de weg om het doel te bereiken.
Ah, ja.
En dus in de weg zitten ook heel erg onze lessen.
Ja.
Als we bereid zijn om goed naar die weg te kijken of om eens achterom te kijken op die weg, zodat je goed weer je weg vooruit kunt vinden. En dan is dat doel, ja, ach, ja. Weet je, dat...
Ja, dat is eigenlijk enjoy the ride.
Ja.
Is eigenlijk, en dat, maar die ride heeft niet alleen maar mooie stukken, maar heeft ook mooie stukken.
Ja, ja. Ja. En in alles wat er op die weg is, valt er weer iets te leren. En durf je ook zo naar jezelf en naar je levensweg te kijken.
Ja. En dat is natuurlijk wel mooi, hè? Want die maakbaarheid zit er natuurlijk ook echt in. Van je maakt vision boards en je weet wat je allemaal zou willen bereiken.
Ja.
En ook allemaal in het tijdspad en de planning, zeg maar. Terwijl het is, zeg maar, ik zeg altijd tegen mensen, het is heel goed om doelstellingen te
Zeker,
stellen.
Daar ben ik ook helemaal voor.
Maar wanneer dat het leven wordt, zeg maar, dat je van hoogtepunt naar hoogtepunt moet, of dat je dat dan moet hebben, weet ik veel, die reis naar Bali. Want je hebt zo hard gewerkt en je hebt dat nu nodig. Wanneer je leert om in de eenvoud van het proces van de weg die je bewandelt te genieten.
Ja.
Wij hadden het laatst over kennissen van ons. Die hebben het echt vaak nodig om echt op vakantie te gaan. Zeg maar. Die zeggen dan ook, ik ben echt toe aan vakantie. Dat heb ik samen met Jan, mijn partner, echt helemaal niet. en ik dacht, vorig jaar dacht ik van, nou, laat mij maar gewoon een tentje ergens in een weiland zetten. Gewoon, ik heb wel zin in rust, maar ik hoef niet al dat ver weg en heel veel mensen op te zoeken. Maar dat is grappig, dat zegt ook veel over mij. Maar ik kan van heel weinig kan ik echt enorm genieten.
Mooi, mooi.
Ja, dat is ook leuk. Als je nou tegenwoordig hoort wat de prijzen allemaal zijn voor vakanties, dan ben ik wel blij met een stukje grond en een tent. Nee, maar dus daarin wel van, er ligt zoveel schoonheid en zoveel rijkdom in het eenvoudige. En in het leven wat je leeft met elkaar, met de mensen die je dierbaar zijn.
Ja.
In plaats van dat we denken, hè, als je dan meer geld hebt, of een groter huis, of een vakantiehuis, of die verre reis,
ja,
of dus die kinderen, zeg maar. Het is een beetje pijnenburg-effect. Zeg maar, die hengel met die pijnenburg bungelt ja, boven je hoofd.
Ja, maar dat is wat we. Ja. En wat we dan heel erg geneigd zijn om te doen, is om steeds maar te kijken naar je leven en te zien alles wat er niet is. Ja, maar dat geeft echt altijd een gevoel van niet genoeg dus. Van meer moeten. Of minder waardig zijn. Of nou ja, al dat soort gevoelens. Terwijl ik geloof, als je veel meer leert kijken naar wat er wel is. En precies zoals jij dat net ook zegt, dat weten waarderen, daar dankbaar voor kunt zijn. En dat is echt niet makkelijk, hè? Want ik zeg het nou heel makkelijk, maar het is niet makkelijk. En zeker niet in dit geval, hè, als je kinderwens niet in vervulling gaat en als dat het hoogste of het grootste is wat je graag zou willen, dan is dat niet makkelijk. Maar het is wel mogelijk. En dat kost je wat. Om zo steeds weer jezelf, je oog daarop te richten. In een opleiding die ik geef, zeggen we dat is je mind's eye richten op dat wat er wel is, bijvoorbeeld. Dat je wel kunt.
Daar kun je namelijk ook wat mee.
Daar kun je wat mee.
Ja.
En dat geeft dan weer gewoon voldoening. En positieve gevoelens. Terwijl op het moment dat je alles steeds maar kijkt naar wat er niet is of wat er ontbreekt, ook bijvoorbeeld in je relatie, dan wordt het heel moeilijk.
Ja, en dan zou je de handdoek in de ring gooien of depressief
of
worden.
Heel snel, of ja, precies. Ja.
Niet meer weten.
Ja. Ja.
Hey, en ik vond het zo mooi dat je ook aan het begin vertelde van, ik heb eigenlijk juist ook in mijn leven, dus door hoe mijn leven gelopen is, ben ik eigenlijk bij het punt gekomen om mijn leven is oké ook te starten. Je praktijk, om daarin juist voor heel veel mensen die ook worstelen met kinderloosheid, zeg maar, ongewenste kinderloosheid ook, als ze dat in hun leven hebben, om daarin ook bij te staan, oordeelloos en supportive, zeg maar, geen tips en geen makkelijke antwoorden geven, maar gewoon hun lijden ook te verdragen en met hun dat proces ook aan te gaan. En ergens is er een nieuwe initiatief ontstaan in 2022 met de eerste conferentie in 2023.
Klopt.
Vruchtbaar leven.
Ja.
Nou, dat is wel heel bizar, want het gaat over ongewenste kinderloosheid. En je zegt, we gaan een initiatief starten dat heet Vruchtbaar leven. Nou, ja. Dat moet je echt even uitleggen.
Vruchtbaar leven. Ik ben gelovig, ik ben christen. En ik geloof dat we door God allemaal bedoeld zijn om een vruchtbaar leven te leiden. En ik geloof ook echt dat God ons vruchtbaar heeft gemaakt, gewoon in de biologische zin. En dat hij graag zou willen dat iedereen kinderen zou krijgen. Maar dat is helaas niet zo in de schepping waarin we nu leven. Maar desalniettemin heeft hij met ieder van ons een plan. En ook met mij een bedoeling. En een wens dat we vruchtbaar leven. En dan is vruchtbaar niet alleen in de biologische fysieke zin, maar ook in een geestelijke, voor jij wil, spirituele zin. Van ja, wat is de vrucht van jouw leven? Wat laat je na, inderdaad? Of hoe ben je vruchtbaar voor jouw omgeving? En dan kan pijn en verlies, zoals in mijn geval ook, kan echt een bron van vrucht en van kracht worden. Waaruit weer iets moois en iets nieuws gaat ontstaan.
Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel echt dat mind's eye wat je net zei.
Zeker.
Dat je zicht kunt hebben op, hey, wat heb ik aan rijkdom ontvangen? Misschien wel juist door het lijden en het verdriet.
Precies.
En hoe kan ik daarin weer wat uitdelen?
Ja, ja.
Dat is heel bijzonder. Ik was er vorig jaar bij, in 2023, bij de conferentie. Ja. En ik sprak daar aan de hand van ons Sta je volle potentie traject over talent en over passie en over hoe je daarin juist ook een stukje van betekenis kunt zijn. En ik vond het zo mooi, omdat het je zo uitnodigt inderdaad om te kijken naar, maar wat heb ik dan nog meer? Even los van het feit dat het ook heel rauw is. En het was ook een hele emotionele, hele bijzondere dag, vond ik het.
Ja.
Ik was echt heel diep geraakt ook gewoon door de verhalen van de vrouwen en dat het allemaal bij hun leefde. Maar daarin ook wel een stuk verwondering van, als je nu luistert, en het maakt niet uit wat de rauwheid in je leven is. Die kennen we ook allemaal. En als het op het gebied van ongewenste kinderloosheid is, dan ligt er ook echt zo'n mooie uitnodiging om dit jaar ook aan te sluiten bij de conferentie. Maar daarin ook die uitnodiging om te gaan kijken, wat heb ik allemaal dan wel? Wat je net ook zei, van we kunnen zo bezig zijn met hetgene wat we nu net niet hebben, of misschien wel nooit niet hebben, ook al verlangen we daar zo naar. Maar er is ook nog zoveel meer. Echt een uitnodiging ondanks de pijn en het verlies en het verdriet, wat er zeker ook mag zijn.
Ja.
Ook daarin te kijken van, maar hoe kan ik dan ook van betekenis zijn?
Ja. Ja, klopt. En dat is, ik vond dat zelf ook heel mooi en bijzonder om te zien en te ervaren tijdens die dag. Hè. Ook gewoon de, wat jij ook zei, de emoties die er allemaal waren. Het is echt inderdaad, en ik had het zelf ook, het gevoel van op het moment dat je dan ergens onder ogen moet komen, het is zo, dit gaat bij ons niet lukken. En dat voor de een komt dat nieuws al heel snel. Dat is misschien ook nog wel even goed om te zeggen. Sommige mensen zijn 5, 26 als ze gaan trouwen of denken aan kinderen. En komen er dan al vrij snel achter. Bijvoorbeeld dat een partner helemaal geen zaad heeft. Ja, dat gebeurt. En dan ben je dus nog maar 27 en dan weet je dit dus.
Heftig.
Ja, en dan is dat echt iets waar je mee moet gaan leren leven. Zoals jij dat ook al eerder zei, moet gaan integreren in je leven. En op een gegeven moment, ergens kan dat voelen als, hier eindigt mijn leven, even heel dramatisch gezegd. Of nu weet ik echt niet meer hoe ik verder moet. Zo voelt het. Maar ik heb ook echt gezien, en vanuit eigen ervaring ook dus, wat voelt als een einde is vaak een nieuw begin. Maar dan gaat het erom, ben je bereid om echt dat geheel van waar ik het net ook al eerder over had, van die betekenis die kinderen voor jou zouden hebben, maar ook om het proces op een manier ergens ook soort van af te sluiten en te kunnen zeggen, ja, dit had ik heel graag gewild, maar ik heb het niet gekregen. En ergens ook, ik laat het nu los. Ik geef het terug, bijvoorbeeld. Met een symbool of een ritueel. Dat doe ik ook heel veel met cliënten, om het echt goed los te kunnen laten. Of om ergens een periode van al die fertiliteitsbehandelingen ook af te sluiten. Met sommige cliënten maak ik mooie dozen, boxen waarin aandenken zitten van foto's, uitgangsecho's, alle spuiten, rompetjes die je misschien had gekocht, al dat soort dingen. Ja, ja. Om het in een doos te doen en echt te zeggen, daar zit het in. Ja. En dan krijgt het echt een plek. Ja. En die plek geef ik het in die ruimte. En ik pak het er soms nog eens bij en ik kijk het nog eens door. Maar het is niet meer helemaal wat mijn hele leven beheerst. En op het moment dat je dat proces goed kunt doorgaan en ergens die rouw daarin goed kunt nemen en doorvoelen, doorleven, dan kom je dus ook in een nieuwe fase dat je kunt verder gaat voelen en merken, hey, er komt nieuwe ruimte in mijn leven. Er komt nieuwe ruimte in mijn brein. Ik kan weer nadenken over, wat wil ik eigenlijk nog meer? Welke dromen en verlangens heb ik? En dan
komt ook de energie weer een beetje
precies
terug.
Precies, zeker. Ja. Dat zie ik ook echt bij cliënten. Ja, ja. Dat vind ik vaak ook, dat is een hele leuke fase. Want dan komt er weer, net zoals bij jou nou ook, een glimlach op het gezicht. En een gevoel van kracht weer terug en vertrouwen. En dan kan je weer dat leven aan met het verdriet, hè, want dat is niet weg inderdaad. En ergens ook van met wie je dan nu bent, met alles wat je doorleefd hebt en ervaren hebt. En hoe ga je daarin dan verder vruchtbaar leven, vormgeven aan je leven, van betekenis zijn en richting geven aan je leven. En dan is er nog zoveel meer mogelijk dan dat je ooit had bedacht. Hè? En dat is wel hoe ik het zelf ook ervaren heb. Je denkt dan, dit is mijn plaatje, dan word ik gelukkig als het helemaal zo is. Maar wij zien nooit dat hele plaatje. Dat geloof ik niet van ons hele leven en alle mogelijkheden die er zijn. Maar God, het universum, zo je wil. Maar dat is allemaal veel groter en daar is nog veel meer mogelijk. En dat durf je je daar weer naartoe uit te strekken. Ja. En dan ga je echt heel veel kunnen betekenen. En dat hoeft soms helemaal niet groot. Dat is ook nog mooi om te zeggen, want dat is vaak het idee. Op het moment dat je dan zoiets overkomt, had ik zelf ook van, dan gaan we wel naar het buitenland en dan gaan we wel zendingswerk doen of in een kindertehuis werken of weet ik het. Heel groots en meeslepend iets doen. En dat is heel mooi. En voor sommige mensen is dat ook daadwerkelijk wat ze te doen hebben. Ja, ja. Maar ergens is dat vaak ook nog een beetje een vlucht. Om dan maar van je eigen dingen, verdriet en pijn weg te gaan. En dan ga ik naar het buitenland en dan ga ik iets heel groots doen. Terwijl op het moment dat je terug blijft en op je plek blijft bij jezelf en heel goed kunt gaan kijken naar wie ben ik? Hoe ben ik gemaakt? Wat zijn mijn kwaliteiten? En waar geniet ik van? Waar genieten anderen van wat ik doe? En om dat goed in kaart te brengen weer. En dat voor jezelf ook aan te nemen. Oh ja, dit ben ik. Ja. Dit mag ik doen. Dit heb ik gekregen. Dit is wie ik mag zijn hier in de wereld. Op het moment dat je dat weer voor jezelf goed kunt aannemen, dan krijgt je leven ook weer meer betekenis. Los van dat alleen in kinderen krijgen zou moeten zitten.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi, hè? Want als je daar eens naar kijkt, dan klinkt het ook wel dat je perspectief krijgt.
Zeker.
En weer zicht. En ook weer precies. Levensvreugde precies. Kunt ervaren.
Ja. Precies.
Ik weet wel, ik heb een dame geïnterviewd. Dat was een podcast van Rouw en Wouw van december 2023. En zij heeft twee kindjes door fertiliteitsbehandeling mogen ontvangen. Alleen, de een is tijdens de zwangerschap overleden en de ander is net na de geboorte overleden. Echt, met die podcast, ik was daarna echt helemaal sprakeloos. Dat ik echt dacht, zo ongelooflijk. Mm. Dus ze zegt, ik ben moeder, ik heb twee kinderen, maar ik heb geen in leven. En dat vond ik zo, dat heeft me gewoon zo geraakt, zeg maar, daarin. Dat ik echt dacht van, dat is echt. Nou ja, in het gesprek zei ze, het enige wat ik wilde weten is er weer hoop? Kunnen we weer geluk ervaren, ook na het verlies van twee kinderen? En ze zei, wereldwijd is er maar één boek beschikbaar wat zij weet van mensen die dit ook meegemaakt hebben, die ook geen kinderen in leven hebben. Zeg maar, er zijn wel meer mensen die natuurlijk een kind hebben wat overleden is, maar vaak hebben ze nog wel één of meerdere kinderen die in leven zijn. Zeg, wij hebben geen kinderen in leven. En zeg ik, ik ben dat boek gaan lezen. En het eerste wat ik wilde weten is, ik ben aan het eind gaan lezen. Van hem, hebben ze weer geluk mogen ervaren? En dat ik echt dacht, dus de hoop en perspectief op, je kunt weer geluk ervaren, of je kunt weer vrede ervaren, of je kunt, zeg maar, je kunt weer hoop ervaren. Ik denk dat was voor haar echt het allerbelangrijkste.
Ja.
Volgens mij raakt het ook aan het thema van de conferentie van dit jaar.
Ja, klopt. Dat is, heb jij nog hoop?
Heb jij nog hoop?
Heb jij nog hoop? En dat is inderdaad, dat is een heel breed thema. Want hoop is ook echt iets wat je nodig hebt in welke fase je ook zit eigenlijk van ongewenste kinderloosheid. Hè, als dat helemaal aan het begin is, heb je hoop. Dan is dat heel belangrijk om je vol aan die hoop vast te kunnen houden. En ergens ook de angst gewoon wel te kunnen voelen, maar je niet daardoor te laten leiden. In die fase van door de wanhoop heen. Dan is dat een hele moeilijke vraag. Heb je nog hoop? Waar hoop je dan op? Hoop je dan nog steeds op een baby? Of kun je misschien je hoop en je verlangens ook weer op andere dingen gaan zetten? Of zoals in mijn geval ook op God. Uiteindelijk ook de weg dan naar nieuwe hoop. Durf je weer nieuwe verlangens van je hart open te stellen? Mag dat ook weer de ruimte krijgen? Mag dat ook weer genoeg zijn voor je? En op die manier je weer hoop en vervulling geven. En ik heb ook gemerkt bij heel veel cliënten waarmee ik werk, en dat is natuurlijk heel moeilijk in een fertiliteitstraject, ergens verlies je steeds meer je hoop en je vertrouwen in je lichaam als je behandelingen niet lukken, als je te maken krijgt met miskraam of verlies, zoals je het net daar ook over had. Dat doet wat met jouw vertrouwen, dat doet wat met je geloof, met je hoop dus ook. En dan is het ook zo nodig om ergens die teleurstelling, dat verdriet, ook weer los te kunnen laten. Om dat de ruimte, de plek te kunnen geven, zodat er ook weer nieuwe hoop kan zijn. Ja. Want zonder hoop ben je nergens.
Nee, zonder hoop geen leven.
Zonder hoop geen leven. En ik heb echt meegemaakt dat op het moment dat mensen hun verdriet en hun boosheid en hun teleurstelling allemaal eruit konden laten en hun angsten de ruimte konden geven, dat er weer nieuw leven is ontstaan. En dat er echt daardoor ook baby's geboren zijn.
Ja, want die stress zit natuurlijk emoties, zeg maar, aan dit kaliber emoties, zeg maar, aan boosheid
in het
en
lijf.
Teleurstelling is gewoon, zijn allemaal stressoren in je lijf.
Precies.
Allemaal spanning.
En dat is allemaal geconnect, hè? Geest, ziel, lichaam.
Ja.
Dus dat is ook zo nodig om die hoop weer vol te kunnen aannemen, vol te kunnen toelaten, zodat het leven ook vol kan zijn.
Ja, dus dat is een hele mooie uitnodiging zo aan het einde van deze podcast. Wij kunnen echt uren kletsen, jullie.
Yes. 2 maart 2024. Ja, van harte welkom in
op vruchtbaarleven.nl. Ja, en dat is ook zo goed, hè, voor jezelf ook, als je dit nu hoort, van wellicht voor jou de uitnodiging sowieso om te komen. Als je zegt van, dat komt me niet uit of wat dan ook. Check de website ook van Jorien. Mijnlevenisoké.nl. En daarin ook van, als je dus merkt, er zit zoveel emotie in mijn leven opgeslagen, maar ik durf het eigenlijk niet aan. Ja, dan zou ik Jorien echt absoluut aanraden om dat proces mee aan te gaan. Zoals ik jou ken, zeg maar, als vriendin, als collega, zeg maar. Ik vind jou altijd echt een voorbeeld ook in wie je bent als professional.
Dank je.
En daarin ook zeker een aanrader om bij Jorien ook langs te gaan. Nou, enorm bedankt.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Ja.
Heel graag gedaan.
Nou, en mocht je luisteren en zeggen van, ik ben het proces doorgegaan en ik wil eigenlijk ontdekken, wat heb ik dan nog meer in huis? En dat is ook onder andere enorm passend binnen ons traject, Sta je volle potentie. En in bijna alle gevallen wordt dat vergoed door een werkgever. Dus binnen persoonlijk ontwikkelbudget bijvoorbeeld. Dus zeker welkom als je zegt van, ik heb juist een beetje hulp of een duwtje in de rug nodig om te gaan verkennen, en wat is dan datgene wat ik in mag brengen, hoe dat ik op van betekenis kan zijn. Check dan onze website www.bureaudelight.nl en we helpen je graag verder. Wat tof dat je luisterde naar de Inspirerende Vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet. Check dan Bureau Delight of de Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked. En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!